podcast van Alzheimer Centrum Amsterdam over wat we doen en waarom dat belangrijk is. Elke episode spreken we met deskundigen die zich inzetten voor patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van dementie, vooral op jonge leeftijd. Mijn naam is Jetske van der Schaar. Ik ben onderzoeker en daarnaast ook presentator van deze podcast. Het onderwerp van deze aflevering was de afgelopen tijd groot in het nieuws. Onze gasten van vandaag ontdekten namelijk dat er niet één, maar wel vijf soorten Alzheimer zijn. Hun bevindingen werden gepubliceerd in het vooraanstaande tijdschrift Nature en opgepikt als doorbraak in de internationale pers en behandeld als wereldnieuws in de talkshow Op 1. En vandaag zijn de masterminds achter deze ontdekking te gast bij ons. Naast mij zit Betty Tijms. Als senior onderzoeker in Alzheimer Centrum Amsterdam richt ze zich op biologische verschillen tussen patiënten. Dit doet ze door kennis uit uiteenlopende invalshoeken te combineren om zo te komen tot nieuwe inzichten. Ze is namelijk niet alleen psycholoog, maar ook neuroinformaticus. Voor deze aanpak en de resultaten ontving ze de Women in Science beurs voor jonge vrouwelijke wetenschappers. Tegenover haar zit Pieter Jelle Visser. Hij is klinisch epidemioloog en hoogleraar aan de Universiteit Maastricht. Als onderzoeker bestudeert hij de eiwitten die kenmerkend zijn voor de ziekte van Alzheimer. Dat doet hij niet alleen in nauwe samenwerking met collega's hier in Amsterdam en Zweden, maar ook in groot internationaal verband. Hij pleit ervoor om meer data met elkaar te delen, om zo het onderzoek te versnellen en te verbeteren. Betty en Pieter Jelle, welkom in de show.
Hallo.
Ja, leuk dat we hier zijn.
En we zijn hartstikke trots dat we jullie als gast hebben vandaag. Want om maar even te beginnen bij dat wereldnieuws. Het artikel dat zoveel aandacht kreeg gaat over het werk waar jullie samen nauw aan gewerkt hebben. Wat betekent het voor jullie om bevindingen te publiceren in Nature en aan te schuiven bij Op 1?
Nou, we vinden het heel leuk dat het zo wordt opgepikt. En we merken van collega's ook dat ze heel enthousiast zijn over wat we gevonden hebben. En eigenlijk zijn we de eerste onderzoekers die dit zo duidelijk laten zien. Dus we hebben echt iets nieuws gevonden en nou, dat wordt heel erg gewaardeerd.
En wist je dat je iets te pakken had?
Nou, voor ons was het al vanzelfsprekend eigenlijk dat die subtypes er zijn. Dus we zijn er al jaren mee bezig. We hebben al een keer een artikel gepubliceerd waarbij we drie subtypes vonden. Kreeg een beetje aandacht. Maar dit hadden we niet helemaal verwacht, eerlijk gezegd.
Ja, de aandacht was overweldigend. Ja. Daar stonden we allebei van te kijken. Want het zijn best wel complexe analyses. De resultaten zijn ook niet zo makkelijk om te interpreteren. Want eerst heb je Alzheimer als één ziekte, zoals heel veel mensen dat zien. En nu in ene moet je gaan nadenken over vijf verschillende varianten. Dus we hadden eigenlijk niet zien aankomen dat ook de pers voor het algemeen publiek dat zo groot zou oppikken over de hele wereld.
Nou, het is wel een prachtig eerbetoon aan al jullie inspanningen door de jaren heen om dit aan te tonen. Want laten we even teruggaan naar het begin, naar de biomarkers. In jullie werk gaat het voortdurend over biomarkers. Maar wat zijn dat nu precies en waarom hebben we die nodig?
Die biomarkers hebben we om vast te kunnen stellen of iemand de ziekte van Alzheimer heeft. Simpel gezegd. Zeg maar 30 jaar geleden stelden we de diagnose ziekte van Alzheimer aan de hand van klinische klachten.
Wat betekent klinische klachten?
Nou, of er geheugenproblemen waren, of er interferentie in het dagelijks leven is, dat mensen zich niet goed konden redden. Nou, als dat dan met geheugen was en niet een duidelijke andere verklaring voor was, dan werd dat ziekte van Alzheimer genoemd. Wat bleek als die mensen overleden? Dat heel veel van die mensen eigenlijk helemaal geen Alzheimer-afwijkingen in de hersenen had. En je zat dus zeg maar bij 30% van de mensen verkeerd qua diagnose. Nou, met die biomarkers kunnen we in mensen vaststellen of de belangrijkste kenmerken voor de ziekte van Alzheimer aanwezig zijn.
Ja, dus de uitdaging is natuurlijk ook dat je bij leven niet iemands hoofd open kan maken om te kijken wat daar nou daadwerkelijk aan de hand is. En dat je dus die diagnose voorheen stelde op basis van wat je dan aan de buitenkant aan het gedrag merkt.
Ja, en als mensen overleden waren, kon je dan zeggen, oh, nou was er dit aan de hand.
Ja. Te laat.
Ja. Ja, zeker vooral voor therapie.
Ja, precies. Ja. Maar ik onderbrak jou net, maar je zei, en met die biomarkers?
Kunnen we gewoon bij mensen vaststellen, is er Alzheimer of niet. En dat heeft het veld totaal veranderd. Want wat bleek nu, dat die biomarkers... En nou, ik zal even kort zeggen wat de belangrijkste afwijkingen bij de ziekte van Alzheimer zijn. Dat is het klonteren van het amyloïde-eiwit en het klonteren van het tau-eiwit. Nou, dat zijn de kenmerken die ook al helemaal 100 jaar geleden zijn beschreven door dokter Alzheimer, die een patiënt had met klachten die pasten bij de ziekte van Alzheimer. Nou, wat bleek nu met die biomarkers? Dat we die al konden vaststellen bij mensen die nog helemaal geen klachten hadden en ook helemaal en dus ook niet dement waren. Daar zie je in een groep van de mensen ook die abnormale biomarkers. En als je die dan gaat vervolgen over tijd, dan zie je dat ze ook achteruit gaan, langzaam maar zeker. Nou, zo krijgen we dus een veel beter beeld hoe die ziekte in elkaar zit. Nog los van dat je het kan vaststellen, kunnen we het ook beter begrijpen hoe die ziekte gaat.
En hoe meet je dan die biomarkers?
Nou, we meten dat amyloïde-eiwit en het tau-eiwit. En dat doen we in hersenvocht. Dat is het... Hersenvocht wordt aangemaakt in de hersenen en dat gaat helemaal naar beneden langs de wervels. En daar kan je met een naald eruit zuigen. En dan doe je een test en dan is het amyloïde er wel of niet. En tegenwoordig kunnen we dat ook in bloed doen. Dus kunnen we het amyloïde en het tau in het bloed meten. En dat is natuurlijk veel prettiger voor patiënten en mensen die meedoen aan onderzoek. Dus op basis van die eiwitten kunnen we zeggen van, nou ja, dat is waarschijnlijk dat, nou ja, iemand, deze persoon heeft afwijkingen die passen bij de ziekte van Alzheimer.
Ja, want amyloïde is iets wat we in principe allemaal hebben, toch? In meer of mindere mate.
Ja, het amyloïde klontert. Nou, dat is niet normaal. Dat je het amyloïde zelf hebt, dat is bij iedereen zo. En de vraag is, waarom gaat het klonteren? Ja, simpel gezegd. Bij de een wel, bij de ander niet. Ja, bij sommige mensen een beetje klontering, maar echt gewoon een duidelijke afwijking bij mensen vanwege dat geklonterde eiwit.
Ja, ja, dus die twee eiwitten, amyloïde en tau, die hebben ook een normale rol in onze hersenen. En die zitten eigenlijk in iedere hersencel. En op een of andere manier komt dat vrij, wat we ook meten in het CSF, maar dat heeft een normale functie. En als we ouder worden, is er iets dat gebeurt waardoor het gaat klonteren. En die klonters die zijn giftig. En dat is dat wanneer hersencellen beginnen beschadigd te raken en hun verbindingen beginnen te verliezen. En op hoe grotere schaal dat gebeurt, krijg je op een gegeven moment klachten. En dit is een proces dat kan starten al 20 jaar voordat iemand dement is.
Ja, dus je kan ook niet zo simpel zeggen, je haalt al die amyloïde en tau eiwitten weg en dan is het probleem verholpen en kun je geen
nee,
zo simpel
ik denk
is
dat
het niet.
Dan heb je een heel groot probleem, want helemaal dat amyloïde eiwit, dat zit echt heel veel in iedere cel. Dus ik denk dat het heel erg belangrijk is.
Ja. En over dat amyloïde is ook veel te doen. Hè? Het wordt vaak in verband gebracht met de amyloïde-cascade-hypothese. Wat is dat precies en waarom is daar discussie over geweest?
Nou, ik noem het ook amyloïde en tau. En wat blijkt, dat het amyloïde als eerste gaat klonteren. En na een jaar of 5 of 10 begint het tau ook te klonteren. En daar dan weer 5 jaar later zien we dat de hersenen beginnen te krimpen. En daarna krijgen mensen geheugenklachten. Nou, en dat is dus een bepaalde volgorde. In eerste instantie werd dat als een hypothese naar voren gebracht. Gedeeltelijk op basis van mensen met de ziekte van Down. Want die hebben ook die amyloïdestapeling. En met die biomarkers die we nu hebben, kunnen we dat testen of dat inderdaad zo gaat bij mensen over tijd. En dan inderdaad, je hebt zeg maar geen touwafwijkingen zonder dat het amyloïde abnormaal is. Grosso modo, er zijn wat variaties daarop. Dus we kunnen nu laten zien, amyloïde begint. Nou, als je daar zou gaan behandelen, dan voorkom je eigenlijk wat er allemaal verder daaronder gebeurt. Dus dat noemen we de cascade. Nou, in het begin is daar wel wat discussie over geweest. Want dan zeiden mensen, ja, nou, deze mensen hier, we hebben patiënten, zijn overleden, hoofd zit vol met amyloïde klontering, maar ze zijn helemaal niet dement. Of Ja, deze mensen hebben klontering en die hebben niet eens dat het geheugen achteruit gaat. Nou, dan kunnen we nu met die biomarkers in leven vaststellen dat als je amyloïd hebt, dat je gewoon toch in de loop van de tijd die tau gaat krijgen. Bij de een gaat het sneller dan bij de andere. En als je die tautengels hebt, dan krijg je op een gegeven moment echt wel klachten. Dus dat is heel, ja, die hypothese is nou min of meer wel geaccepteerd. En de belangrijkste reden voor die acceptatie is dat er therapie is geweest. Daar ga ik heel kort over zeggen, daar kunnen we later nog meer over praten. Dat als je de plaks weghoudt, dat tauafwijkingen minder worden en het geheugenproblemen ietsje minder snel achteruit gaan.
Ja, maar dat is tegelijkertijd ook onderdeel van de controverse. Want je kan die amyloïd klonters volledig verwijderen uit de hersenen. En je ziet dan ook op een hersenscan dat schoon is. En dan nog kunnen mensen achteruit blijven gaan. Alleen het ziekteproces is wat vertraagd. Dus er zijn ook mensen die zeggen, ja, Alzheimer is niet genezen. Maar wij denken dat dat iets te simpel gedacht is.
Want hoe zie jij het dan?
Nou ja, kijk, er zijn allerlei aspecten die hier een rol bij spelen. En één daarvan is wanneer je zo'n therapie gaat inzetten. En vaak is dat als de dementie eigenlijk al een beetje aan het beginnen is. En op dat punt heb je al heel veel onomkeerbare hersenschade. Dus die hele cascade van processen is dan al in gang gezet. En iets anders is dat er heel veel verschillen zijn tussen mensen in wat nou precies de onderliggende processen zijn die ontregeld raken. Want wat alle patiënten gemeenschappelijk met elkaar hebben, dat is dus dat amyloïd en dat tau-eiwit gaat klonteren. Maar waarom dat nou precies gebeurt en hoe dan vervolgens de hersenen daarop reageren, dat is waar mensen heel erg in verschillen.
En dat is eigenlijk ook de kern van jullie onderzoek waar we het nu over hebben, hè?
Precies.
Ja, mooi bruggetje, Betty. Want wat hebben jullie nou precies onderzocht en wat hebben jullie gevonden?
Nou, dat hersenvocht waar Piet Jelle het net over had, daar kunnen we die twee eiwitten in meten, amyloïd en tau. Maar nog een paar duizend extra eiwitten. En dat kan nu met de nieuwste technieken waarbij je in één persoon zijn hersenvochtsample 4000 eiwitten tegelijkertijd kunt meten. En die hebben allemaal verschillende concentraties. En die veranderingen die zeggen iets over wat voor processen er in het brein op dat moment aan de gang zijn. En ook welke processen ontregeld raken. Dus dat hebben we bekeken in 600 mensen. En toen hebben we complexe computeralgoritmes gebruikt. Je kunt het machine learning noemen of AI. En dat hadden we nodig om patronen te vinden in al die verschillende eiwitconcentraties. En daaruit kwamen 5 verschillende biologische varianten rollen.
En dat betekent dus eigenlijk dat bij die 5 verschillende types, amyloïd en tau, aan de orde was. En bij iedere groep dan een andere verhouding van eiwitten, moet ik het zo zien?
Ja, precies dat. Dus sommige eiwitten die waren echt heel erg extreem verhoogd. Dus zo zagen we één variant van Alzheimer, waarbij mensen met die variant heel erg veel amyloïd aanmaken. En we weten vanuit eerdere studies, waarbij je zeldzame vormen hebt van de ziekte van Alzheimer, dat daar vaak aan ten grondslag ligt dat er enorm veel amyloïd wordt geproduceerd. En daardoor krijg je een soort van disbalans, waardoor het gaat klonteren op een gegeven moment. Maar er was een andere subgroep. Daarbij waren juist die eiwitten heel erg verlaagd. Dus bij hen is niet per se de overproductie van amyloïd het probleem, maar waarschijnlijk eerder iets wat te maken heeft met hoe goed je dan klonters kunt weghalen. Nou is het zo dat die mensen juist meer problemen hadden met de bloed-hersenbarrière. Ja, dus dit zijn een hoop processen die we hebben gemeten. De bloed-hersenbarrière, dat beschermt Dat zorgt ervoor dat bloed met voedingsstoffen langs de hersenen kan gaan. Dat de goede stoffen in je hersenen komen, wat je nodig hebt. Zuurstof en voeding, weet ik het. Maar er zit een barrière, omdat je hersenen zijn heel kwetsbaar. Dus er moeten niet zomaar allemaal virussen en bacteriën en weet ik veel wat doorheen gaan. En wat soms gebeurt bij mensen is dat die barrière gaat lekken. En daardoor kan je allemaal ontstekingsreacties in de hersenen krijgen. En dit was dus een variant die we ook hadden gevonden. Die bloed-hersenbarrière speelt ook een rol bij juist het eruit halen van stoffen die niet horen in je hersenen, zoals plaks. Dus als dit verstoord is, dan komt er meer troep in je hersenen en gaat er minder makkelijk troep uit je hersenen. Dus dit zijn dan twee voorbeelden van die biologische varianten. Maar je kan je dus voorstellen dat je dan een heel ander soort medicatie nodig hebt.
Ja, want is dit dan eigenlijk allemaal dan nog de ziekte van Alzheimer? Of hebben we hier eigenlijk te maken met 5 subziektes? Of hoe zou je dat noemen?
Is een filosofische vraag, denk ik.
Ik denk van wel, want iedereen heeft amyloïd en tau. En ik denk dat dat is wat ze delen.
Ja, nee, dat is zo. Per definitie zo hebben ze gewoon vast gediagnosticeerd. Je hebt amyloïd en tau en daarbinnen gaan we kijken. Ja, hoe verschillend dit is en of je dat als Alzheimer moet noemen of iets anders. Ik zou zeggen inderdaad, dit is Alzheimer type 1, 2, 3, 4, 5.
Ja, net bij diabetes eigenlijk. Diabetes type 1, 2...
Ja, dat is wel weer iets, die liggen wel heel erg ver uit elkaar. Nee. Diabetes 1 op jonge leeftijd en diabetes 2 op oude leeftijd. Zoiets, je noemt het allemaal diabetes. En wat uiteindelijk belangrijk is natuurlijk, is de therapie. En hoe mensen reageren. Ik bedoel, daar gaat het om. En dan kan je zeggen, is het Alzheimer variant of wat dan ook. Als wij die varianten, nou, als we geluk hebben, hebben we die varianten zo gevonden dat er ook waarschijnlijk een bepaalde behandeling bij past. Ja, dus wij denken nu, als we die subtypes zien, die 5 subtypes, denk ik van nou, misschien dit medicijn hier, dat medicijn daar. En daar gaat het om. En of het een Alzheimer is of variant 1, 2, 3, 4, we willen gewoon dat die mensen beter worden. En daarvoor doen we dit.
Ja, want als je heel cynisch zou zijn, zou je ook kunnen zeggen van ja, wat hebben we hier precies aan? Want we weten al dat het allemaal Alzheimer is. Daarvoor hebben we nog niet een behandeling. Wat schieten we dan precies op met het weten dat we subtypes hebben? Moeten we dan weer helemaal van vooraf aan beginnen met het ontwikkelen van medicijnen en het testen op die doelgroepen?
Nou, nee. Dat is een leuke vraag.
Ja.
Er zijn al medicijnen getest, maar die werkten niet zo goed. En nou is onze gedachte dat als we die geneesmiddelen die er al zijn toedienen aan mensen met een specifieke subtype, dat we dan een indruk krijgen of dat geneesmiddel specifiek bij dat subtype actief is. Nou, en daar hebben we dan een voorbeeld van, over Bayes.
Ja, bijvoorbeeld dat ik noemde net dat er een subgroep is waarbij je heel veel productie hebt van amyloïd. En nu heb je therapieën die zijn getest om die productie af te remmen. En die zijn dus getest in de hele groep mensen. Maar niet iedereen heeft overproductie. Sommige mensen hebben zelfs onderproductie. En amyloïd speelt ook een normale rol in het brein. Dus als je dat nog verder gaat terugbrengen, dan kan je dingen ook beschadigen. En toen die geneesmiddelonderzoeken werden uitgevoerd, toen waren deze subtypes niet bekend. En er werden geen positieve effecten van die medicijnen gevonden. Het had helemaal geen invloed op het ziekteverloop. Maar wij denken dus dat dat komt omdat dat in de hele grote groep is verwaterd. Dat effect wat er mogelijk wel is voor een subtype waarbij we zien dat juist dat proces is ontregeld.
Ja, het is eigenlijk een beetje analoog aan waarom medicijnen in het verleden vaak niet effectief gebleken zijn. Omdat in die groepen waarop ze zijn getest soms ook mensen zaten die helemaal geen dementie hadden. Of juist een andere vorm van dementie, zoals frontotemporale vasculaire dementie, maar in ieder geval geen Alzheimer. Dat er wellicht misschien wel effecten zijn geweest, maar slechts bij een deel daarvan. En als ik jou goed begrijp, zeg je eigenlijk hetzelfde gebeurt nu weer. Want we testen nu die medicijnen op al die Alzheimer patiënten. En misschien dat het bij sommigen wel helpt en bij anderen juist tegenwerkt. Maar de groep is eigenlijk nog te verschillend.
Nog steeds te verschillend, ja. Dus dat is een heel goede analogie. In den beginnen ging men uit van de klachten die iemand had. En dat wil niet altijd zeggen dat die amyloïdklonters daaraan ten grondslag liggen. Dus wat werd er gedaan? Werd therapie bij mensen getest die die klonters helemaal niet hadden. En dan ga je dan klonters weghalen die er niet zijn. Ja, dan is het nogal wie dus dat dat niet werkt. En dus daar hebben we al een enorme slag in gemaakt, dat er nu wordt getest of er überhaupt wel amyloïdklonters aanwezig zijn in de hersenen. Maar het is dus inderdaad nog iets complexer, dat we nog meer verfijning krijgen van welke precieze processen dan nog echt ontregeld zijn, verder bovenop die klonters.
Ja. En wat is dan nu de volgende stap? Moeten we dan al die medicijnen die we eerder hebben afgekeurd of die beperkt effectief bleven, opnieuw gaan testen in die 5 subtypes?
Ja, als het aan ons ligt wel. Ja? Als die data er nog is, dan zouden we dat heel graag al retrospectief willen doen. Dus dat we teruggaan naar de data die er is en gaan kijken of we kunnen zien welke subtypes toen in die onderzoeken aanwezig waren en of je dan al een verschil ziet in hoe ze reageren.
Ja, dus daar hoef je dan ook niet opnieuw weer een hele klinische trial voor op te zetten. Jullie duiken dan eigenlijk alsnog in de data om daar een andere analyse op te doen.
Dat willen wij. Dat willen wij heel graag.
Ja, er zitten wel beperkingen aan. Want we definiëren die subtypes aan de hand van eiwitten in dat hersenvocht. En dat hersenvocht is niet in alle geneesmiddelenstudies afgenomen. Want dat is ingewikkeld, dus dat doet men dan liever niet. Nu zijn er wel een aantal farmaceutische bedrijven die dat in een relatief groot sample gedaan hebben. Dat hersenvocht verzameld, waarvan dus één farmaceut die dat base geneesmiddel aan het ontwikkelen is en één farmaceut die de klonters met antilichamen wil opruimen. En met die twee zijn we in overleg of we die samples alsnog kunnen analyseren in dat hersenvocht en dan kijken of die mensen met de aparte subtypes anders reageren daarop. En twee zijn eigenlijk heel positief. Die willen dat eigenlijk zelf ook wel weten, denk ik.
Ja, maar dat is na onze ontdekking dat zo enorm groot in het nieuws is gekomen.
Ja, want na aanleiding van al die aandacht ook, bedoel
je? Ja, gedeeltelijk. Ja. Ja. Want je zei dat de algemeen, of nou, de mensen gewoon via het tv en op één en zo, die hebben daarover gehoord. Maar ook de mensen van farmaceutische bedrijven hebben dat ook opgepikt. Dus die, nou, je worden niet plat gebeld, maar met enige regelmaat nemen ze contact met ons op van, we hebben dit geneesmiddel, bij welk subtype zou dat passen? Of zouden jullie dat voor ons kunnen uitzoeken? En dat zijn dan nieuwe geneesmiddelen. Middelen ook, die nog verder ontwikkeld moeten worden. En dat is een heel mooi moment om in te springen voor ons en ook voor hen.
Ja, maar het is voor hun dus ook een kans om geneesmiddelen die eerder afgeschreven waren, omdat ze mislukt waren, om toch nog opnieuw in die data te kijken of er misschien voor één of meerdere subtypes toch een effect heeft gehad. Dat is voor hun natuurlijk ook een kans om alsnog iets te kunnen doen met iets wat al afgeschreven was. Ja,
dat zou dus heel briljant zijn. Of dat zo is, hè? Maar goed, dat weten we nu niet.
Nee, en maar er zijn nog meer aspecten behalve die varianten, wat ook kan bijdragen aan dat een onderzoek mislukt.
Ja, in welk stadium de patiënt was en nou ja, dat.
Ja, want dat is natuurlijk een ander aspect van wat jij net uitlegde over die amyloïdcascade-hypothese. Ik mag het eigenlijk geen hypothese meer noemen, hè?
Nee, ja.
Het amyloïdcascade-bewijs.
Model.
Model. Ja, dat het natuurlijk ook zaak is om zo vroeg mogelijk te beginnen.
Dat je niet wacht
tot de hersenschade ontstaat.
Ja, dat is inderdaad ook een overweging. De meeste geneesmiddelenstudie gaan in mensen die klachten hebben. Dus of ze hebben lichte geheugenklachten, MCI, of ze hebben lichte dementie. En dat zijn groepen die relatief makkelijk te vinden zijn. En ja, je zou het liefst die geneesmiddelen willen gaan testen in mensen die dus in die periode van 20 jaar zitten voordat ze klachten krijgen van dementie.
Ja, en dus voordat ze heel veel hersenschade hebben wat onomkeerbaar is. Nou, je wil liever voorkomen dan genezen. En helemaal in het geval van de hersenen. Want je hersencellen kunnen niet meer delen. Dus als die doodgaan, dan is dat het. Dat komt niet meer terug.
Nou, en het is ook al geprobeerd om in dat hele vroege stadium met die bezenremmers te experimenteren en met die antilichamen. En dat levert er niet veel op. En dat kan dus alsnog te maken hebben met die subtypes.
Ja, dus wat wij hopen, als het ons lukt om deze hypothese te testen in echte data, dat we daar in ieder geval aanwijzingen voor zien. En dat zou dan een eerste stap zijn om dan weer opnieuw zo'n soort geneesmiddel te gaan testen, maar dan in een hele specifieke groep mensen.
Ja. Want heel concreet, er ligt nu een geneesmiddel, dat heet lecanemab, voor bij de Europese Medicijnagentschap. Dat is in Amerika al goedgekeurd door de FDA. Daar verwachten we binnenkort de uitspraak van. Zouden jullie dan voor dat geneesmiddel ook willen kijken hoe dat op die subtypes reageert?
Wordt
die driftig geknikt. Ja. Ja. Moeten we nog een oproep doen aan de farmaceuten om zich daarvoor te melden?
Ja, graag. Dat kan bij ons. Maar wij denken. Dit is helemaal interessant, want dat geneesmiddel laat ook echt een effect zien op het ziekteverloop. Het wordt vertraagd. En dus dat geeft aan dat het ingrijpt op alle ziekteprocessen die samenhangen met dat je achteruit gaat of niet. En wij denken dat dat effect misschien wordt gedreven door een specifieke biologische variant.
Ja, en dan toch nog even terug naar die data PTL. Want wat jullie eigenlijk aangeven is, we willen gewoon de data die er al is ook opnieuw gaan analyseren. Dat klinkt natuurlijk heel logisch en heel zinvol. Maar jij vertelde mij dat in de praktijk nog niet zo makkelijk is om geregeld te krijgen. En dat het soms wel 4 jaar kan duren vanaf het moment dat je ergens aanklopt om data te mogen gebruiken, tot het moment dat je daadwerkelijk de eerste analyses kan doen.
Ja, nou ja, er zitten twee kanten aan. Wie heeft de data? En ja, mogen die data überhaupt gedeeld worden? Dus dat zijn twee dingen. Farmaceutische bedrijven die hebben dus heel veel data, maar in principe delen ze dat gewoon niet. Om interne redenen. Dus we zijn dus heel gelukkig dat twee van die farmaceutische bedrijven dat toch willen doen met ons. Nou, dat is dus één ding. Dus dat is altijd heel moeilijk geweest. En wat we verder dan doen qua data samenbrengen is om zoveel mogelijk data te genereren en dingen in hersenvocht te meten, zodat we een hele duidelijke resultaten kunnen krijgen op basis van die data. En we zijn bezig in Europa een platform op te zetten waardoor duidelijk wordt wie welke data heeft. En dan is het niet alleen data, maar ook samples van bloed of van hersenvocht. Van wie heeft dat in de vriezer staan? En willen jullie dat met ons delen voor een specifieke vraagstelling? En nou ja, ik zei al, hoe groter, hoe beter voor het begrip van de ziekte van Alzheimer. Maar die data zijn verzameld in een bepaalde context, meestal in ziekenhuizen of in bepaalde onderzoekscohorten. En om die data te delen moeten allerlei contracten worden opgesteld en moeten patiënten consent hebben gegeven. En dat hele proces, nou, dan, bijvoorbeeld we werken dan samen met mensen in Spanje, die hebben mooie data liggen en wij zitten hier in Nederland en zeggen, nou, kunnen we jullie data gebruiken? En dan komt eruit van, ja, we willen dat alleen doen als het Spaanse recht wordt gevolgd. Nou, dat willen dan onze juristen weer niet, bijvoorbeeld. Nou, en dat gaat dan een hele tijd heen en weer. En dat zijn gewoon mensen die in een ziekenhuis werken of in een universiteit. Waardoor het allemaal heel traag gaat. En dan wil eentje iets anders en dan moet het weer naar de andere toe.
Het heeft dus eigenlijk niet zoveel te maken met de onderzoekers, maar met alle rechten die er omheen zitten en
ja, GDPR, dus dat er echte consent moet zijn gegeven voordat mensen je de data mag krijgen. Dat iemand daar verantwoordelijk voor is. Als je dat niet netjes doet, krijg je een boete van 10% van de omzet van het ziekenhuis. Dus mensen worden op een heel behouden. Die zeggen, nou, we gaan geen risico nemen. Dus dat is heel jammer.
Ja, dus eigenlijk de regels die opgesteld zijn om de rechten van de onderzoeksdeelnemers te beschermen en te voorkomen dat materiaal wat zij hebben afgestaan worden gebruikt voor doeleinden waar ze geen toestemming voor hebben gegeven. Die werken eigenlijk zo goed dat als je data meer dan één keer zou willen analyseren voor verschillende doeleinden, dat eigenlijk wel heel ingewikkeld geworden is.
Ja, Ja. Nou, stapt men daar weer een beetje vanaf. Want in die eerste jaren waren men heel bezorgd over de implicaties van die wet. En nu wordt het wel wat relaxter. Dat mensen zeggen, nou, met een soort jurisprudentie kan dit wel wat makkelijker dan we dachten dat het kon. En er worden trucs bedacht, dus dat je niet de data opvraagt, maar dat je een soort toegang tot de data opvraagt. En iemand, zeg maar, in dat ziekenhuis data gaat analyseren en dan krijg je de resultaten terug. En dat kan ook geautomatiseerd worden. Dan heb je niet dat gedoe met alle contracten. Want in principe blijven die data lokaal, dus die worden niet gedeeld.
Ja, nou. Ja, dus je verplaatst de data niet, maar de software.
Ja. Ja. Nou ja, dat kan ook natuurlijk.
Ja. En in hoeverre gaan bloedbiomarkers, waar we het eerder ook met Charlotte Teunissen over hebben gehad, gaan die hier een rol in spelen? Levert dat nog een versnelling of verbetering op van het onderzoek?
Van de biologische varianten? Ja. Ik denk het wel. Dat is ook een van de volgende stappen in ons onderzoek. Dat we gaan kijken of we op basis van bloedeiwitten ook die biologische variant kunnen detecteren. Want als je een geneesmiddel wil testen, dan moet je heel veel mensen eerst gaan screenen, zoals dat heet. Om te zien of dan die afwijkende processen daadwerkelijk aanwezig zijn. En dan kun je je voorstellen dat, als je dat met een ruggenprik moet doen, het veel tijd kost en energie. En dat mensen misschien ook niet allemaal mee willen helpen. En in bloed gaat dat gewoon makkelijker.
Helder. Hoe kijken jullie naar de toekomst? Dat werd bij jou bij Op1 ook gevraagd, hè? Of er hoop was. Dat is natuurlijk altijd een beetje gevaarlijk, want jullie hebben ook geen glazen bol, maar...
Nou, ik denk het wel, want je ziet hoe snel ontwikkelingen ineen kunnen gaan. En bij de ziekte van Alzheimer waren we voor lange tijd in het duister aan het tasten. En het wordt steeds meer duidelijk wat er nou precies ontregeld is en wat je eraan kunt doen. En ik denk een van de grootste vooruitgangen bij ons in ons veld is dat we door middel van biomarkers in het hersenvocht een heel gedetailleerd beeld krijgen van wat er nou allemaal mis is in de hersenen. En dat is wat je nodig hebt om er dan ook wat tegen te doen.
Ja, en die laatste stap is natuurlijk ook nog wel best ingewikkeld. Want stel dat het blijkt dat een bepaald eiwit betrokken is bij het afbraak van amyloïd. En dat zit dan in een blaasje, dat noemen we lysosomen. Nou, hoe ga je daar een therapie op richten? Want die lysosomen zitten ook in andere cellen en ook in je lichaam. Dus, maar zonder dat kan überhaupt, als we niet weten wat er aan de hand is, dan kunnen we ook geen therapie testen. Dus het is niet zo dat het nou hartstikke idee morgen klaar is.
Maar het is ook niet dat we vanaf nul beginnen. Nee. Want er wordt al enorm lang onderzoek gedaan naar de ziekte van Alzheimer. In allerlei muismodellen en celmodellen. Er worden heel veel therapieën ontwikkeld. En eigenlijk een van de laatste bottlenecks die er waren, dat is dat dan al die therapieën bij alle mensen werden getoetst. Waardoor je dus ten onrechte kan concluderen als iets niet werkt, dat het hele medicijn dan niet werkt. Gewoon simpelweg omdat je niet kon meten in een mens of dan dat proces waar het medicijn op ingrijpt ook ontregeld was.
Ja, en ik ben wel positief voor die subtypes, hè? In relatie tot therapie. Dus dat eerste subtype met die grote aanmaak van dat amyloïd. En ook het tweede subtype, wat we niet heel uitgebreid nu besproken hebben, waar een ontstekingsreactie is. Nou, daar worden heel veel geneesmiddelen op gericht om die ontstekingsreactie te verminderen. Nou, we denken dat dat dus ook een goed effect kan hebben. En misschien ook kan werken bij de mensen die antilichamen hebben. Omdat die daar die ontstekingscellen nodig hebben om actief te worden. Dus dat lijken me hele concrete benaderingen. Die misschien op de relatief korte termijn patiënten verder kunnen helpen.
Ja, in deze podcast houden we ook elke episode een theorie tegen het licht. En in jullie geval is de stelling: over 10 jaar gaan alle 65-plussers eens in de zoveel tijd bij de huisarts langs om hun amyloïd te laten prikken. Vergelijkbaar met het checken van biomarkers voor bijvoorbeeld prostaatkanker. Wat denken jullie? Gaat het daar naartoe?
Ja.
Ja.
Ja. Ja. dan ga je dat meten en dan kun je worden doorverwezen naar de juiste kliniek om dan een bepaald subtype specifieke medicatie te krijgen en die processen stop te zetten.
Ja, en dan al in het stadium dat er eigenlijk alleen nog maar sprake is van amyloïd en dat de hele cascade die er achteraan komt überhaupt niet opgestart wordt.
En dat je daar geen zorgen meer over hoeft te maken en dat je dan lekker van je pensioen kunt genieten. Alleen dat is misschien dan wel op 75 tegen die tijd, maar we zullen het zien.
Nou, klinkt ons als muziek in de oren. En als uitsmijter stellen we jullie ook nog twee korte vragen. Wat is het belangrijkste wat je van je onderzoek of je werk met onderzoeksdeelnemers hebt geleerd?
Nou ja, dat het altijd ingewikkelder is dan je denkt. Dan denk je van, nou, nu heb ik het helder en dan zit er gewoon nog weer een laag onder. Of kan je toch dingen niet helemaal begrijpen. En of er worden weer andere processen. Ja, processen betekent dus bepaalde eigenschappen van cellen en hoe cellen met elkaar interacteren worden gevonden gewoon in ander onderzoek. En ja, dat lijkt dan toch ook wel weer een implicatie te hebben voor Alzheimer onderzoek. En ja, de wereld wordt er dus alleen dus complexer van. Maar toch denken we dat we nu op een niveau zitten waarvan we iets zinnigs kunnen zeggen en dat ook kunnen relateren aan mogelijke behandelingen.
Ja, denk je dat er nu een soort kantelpunt bereikt wordt, dat er voldoende inzicht is om ook echt...
Kijk, we kunnen het nooit helemaal weten. Want er zijn zoveel processen met die eiwitten, worden aan dingen aangeklapt, die worden geknipt, het DNA wordt weer en we denken dus, we zitten op het niveau van die eiwitten te kijken, waar eigenlijk alles op convergeert. Oh, die processen die daaraan vooraf gaan, voordat er een eiwit überhaupt gemaakt is. En op dat niveau denk ik dat we het beste dingen kunnen begrijpen en behandelingen kunnen
richten. Maar het kantelpunt dat we hebben bereikt is dat we nu wel kunnen zien welke processen dan. En dat dus verschilt tussen mensen. En dat er dus ook al therapieën bestaan die zijn getest. Dus de eerstvolgende stap is dat wij dan ook gaan testen of mensen anders gaan reageren. En dat is wel een belangrijk kantelpunt. Maar het is altijd complexer dan dat je denkt. Pas nadat je het hebt getest, weet je het.
Ja, worden jullie daar nooit moedeloos van?
Nee.
Dus elke keer als je denkt dat je er bijna bent, dat het toch nog een stukje ingewikkelder is dan je dacht?
Er komt dus iemand anders die zegt, nou, we hebben nou dit gevonden. Dus die technieken over de hele linie van onderzoek worden beter. Ook in de hersenen en met muizen en andere dingen. Dus ze kunnen veel meer meten. Ze kunnen 1000 cellen meten, zeg maar, in parallel. En wat daar allemaal in verandert. Er komen bergen data op af. Dus dat is wel fijn, maar dat, is het, dat maakt het ook wel ingewikkelder.
Ja, maar daarom zijn wij wetenschappers. Want dat vinden wij leuk.
Ja. Ja.
Betty, wat is het belangrijkste wat jij hebt geleerd?
Nou, precies wat Pieter Jelle zei.
Oké, dan ga ik de volgende vraag aan jou voorleggen eerst. Wat is het belangrijkste wat je mee wil geven aan onze luisteraars?
Nou ja, ik hoop dat meer mensen beginnen te begrijpen dat alleen maar aan de hand van een type klachten wat je ervaart, dat het dan heel moeilijk is om af te lezen wat voor ziekteproces daaraan ten grondslag ligt. En dat is waarom het zo belangrijk is om biomarkers te meten. En het hersenvocht, nou ja, het is, heb ik gehoord, prettiger om te ondergaan dan een MRI-scan, waarbij je heel veel herrie hoort. En dit is maar een heel klein prikje. En we nemen maar een heel klein beetje hersenvocht af. En dan vervolgens kun je echt enorm veel details zien van wat er gebeurt in de hersenen. En dat is dus wat we nodig hebben om verder te komen. Dat is wat ik hoop wat de luisteraars meekrijgen.
Ja, en dat we best wel optimistisch gestemd zijn, maar dat we natuurlijk geen enkele garantie kan geven wanneer er een behandeling komt. Maar ik denk dat we echt wel een stap hebben gemaakt. Ja, je noemt het een kantelpunt, maar ik bedoel dat het kijken naar ziekte, en dat geldt trouwens niet alleen voor Alzheimer, ook voor Parkinson, voor frontale dementie, voor Lewy body dementia, daar gaan we dus ook naar kijken, naar die subtypes. Ja, daar moeten ook dat soort subtypes in zitten die apart behandeld moeten gaan worden.
Ja, want eigenlijk is het zo dat iedere vorm van dementie ontstaat of in ieder geval te maken heeft met het klonteren van eiwitten. Hè? Alleen zijn het dan bij andere vormen weer andere eiwitten. Ja.
Ja. Ja, dat is een goed punt.
Ja. Nou, Betty en Pieter, het is mij zo klaar als een amyloïd klontje. Ik wil jullie enorm bedanken voor jullie heldere verhaal over Alzheimer, amyloïd, tau, het amyloïd cascade model en ook jullie onderzoek naar de subtypes en vooral ook wat daarvan de waarde is voor het ontwikkelen van medicatie waar de mensen uiteindelijk iets aan gaan hebben en hopelijk in de toekomst ook te vermijden is dat patiënten de ziekte gaan ontwikkelen. Dus nogmaals dank dat jullie dat zo helder voor ons hebben uitgelegd. En ja, mochten er luisteraars van farmaceutische bedrijven of andere onderzoeksinstellingen data willen delen, dan kunnen ze zich melden bij PTL, denk ik, hè?
Ja.
Helder. We hebben deze episode opgenomen op 14 maart 2024 in Alzheimer Centrum Amsterdam. Met dank aan Mark Brouwer die achter de knoppen zit. In de show notes van deze aflevering vind je meer informatie over de onderwerpen waar we over spraken. Wil je meer weten over Alzheimer Centrum Amsterdam? Dan vind je ons op Twitter, Facebook, Instagram en LinkedIn als je zoekt op Alzheimer Centrum Amsterdam. Heb je een vraag of opmerking over deze podcast? Stuur dan een mail naar hersenhelden@amsterdamumc.nl. Tot de volgende keer.